Dames en heren, ik open de commissievergadering van de commissie Bestuur, Middelen en Economie van de gemeente Emmen. Het is vandaag 6 februari en ik stel het eerst aan de orde de agenda. Kan een ieder zich vinden in de agenda zoals die voor ons ligt? Ik zie niemand zijn of haar vinger opsteken, dus ik ga ervan uit dat u akkoord gaat met de agenda. Dan gaan we over naar de presentatie van de hele avond en dat is het eindrapport tussentijdse evaluatie, beleid, recreatie en toerisme. Ik geef u voor eerst het woord namens de rekenkamer zal de heer Hulzeggen spreken en daarna wordt het overgenomen door consultants van La Groep, Steven Hawks en Birgit Gruel. Ik geef het woord aan de heer Hulzeg.
Voorzitter, leden van de commissie, aanwezigen. Voorzitter, de Rekenkamercommissie van de gemeente Emmen heeft, zoals uw raad en uw commissie bekend zal zijn, een tussentijdse evaluatie uitgevoerd ter zake het beleid zoals vastgelegd in het toeristisch recreatief ontwikkelingsplan, ook wel TROP genoemd. Emmen voor de periode 2010-2015. De Rekenkamer heeft met de tussentijdse evaluatie beoogd om te zien of de gemeente met de uitvoering van het toeristisch recreatief ontwikkelingsplan op koers ligt en of bijstelling van het beleid wenselijk is, mede in het licht van de aanhoudende economische crisis. Voorzitter, het onderzoek, de tussentijdse evaluatie, heeft betrekking op de periode 2010-2012 en is uitgevoerd door het onderzoeksbureau La Groep en begeleid door de leden van de Rekenkamercommissie, de heer J. de Jonge, hij is vanavond verhinderd, en ondergetekende Jan Hulzeggen. Voorzitter, mevrouw Birte Curel en de heer Steven Hodes van La Groep zullen de presentatie van de tussentijdse evaluatie, beleid, recreatie, toerisme en waar nodig toelichten. Zij zullen de presentatie nu gaan uitvoeren.
Goedenavond, dames en heren. Ik neem aan dat iedereen het goed kan horen. Ja. Ik ben Steven Hodes. Ik heb het onderzoek met mijn collega Beerte Querrel gedaan. We hebben allebei hele moeilijke namen. Gewoon. maar voor de rest, ik ben Zuid-Afrikaan. Beerte komt uit Duitsland. We wonen allebei hier heel lang en kennen het land heel goed. En ik ben directeur van La Groep en medeoprichter. En La Groep is een specialistisch bureau op het gebied wat alles met toerisme, recreatie en vrije tijd te maken heeft. En daarbinnen doen we een hele serie verschillende opdrachten, waaronder rekenkameronderzoeken, doorlichtingen, maar ook business planning, marketing planning, etc. Goed, wij hebben van de Rekenkamer Emmen de vraag gekregen, die ga ik straks toelichten. Dan willen we even kort vertellen over het proces, even heel kort ingaan op de TROP-doelstellingen, de drie TROP-doelstellingen, en dan gaan Beert en ik splitsen en dan neemt Beert het over en dan maakt zij de presentatie af. Hier een excuses dat ik met mijn rug naar jullie maat. Goed, terug. Wat is de onderzoeksvraag? Ik ga het voorlezen. Heeft de uitvoering van het toeristisch recreatief ontwikkelingsplan 2010-15 TROP in termen van doeltreffendheid en doelmatigheid tot nu toe het gewenste resultaat opgeleverd? Zoals de heer Hulzeggen aangaf, het gaat hier nu om een tussentijdse terugkoppeling van de eerste twee jaar 11 en 12. We hebben specifiek naar vier aspecten gekeken. Naar de formulering van het beleid door de raad, door de doeltreffendheid, naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het beleid. We hebben gekeken naar de samenwerking met de externe partners. En we hebben gekeken naar de informatievoorziening en sturing. Hoe is het aan jullie teruggekoppeld? Wat hebben we gedaan? We hebben eerst zijn we begonnen met desk research. Er is ontzettend veel geschreven. We hebben heel veel gelezen, heel veel onderzoek gelezen. Aan de hand van wat we daaruit hebben gedistilleerd, hebben we 13 interviews, groepsinterviews en 1-op-1 persoonlijke interviews met betrokkenen en stakeholders hier in de gemeente gehouden. En daarnaast hebben we 2 online enquêtes gehouden. 1 onder de raadsleden, dus hopelijk weten jullie daar nog iets van. En 1 van de enquêtes onder de stakeholders. Dat allemaal hebben we verzameld, geanalyseerd en in een veterelaas. Veterelaas hebben we teruggekoppeld aan de ambtenaren voor ambtelijk wederhoor. Zij hebben gekeken, is het juist wat er staat, is het scherp en goed opgeschreven. Dat hebben zij aan ons teruggegeven en daarna aan de hand daarvan hebben we onze conclusies en aanbevelingen getrokken. En hopelijk hebben jullie allemaal de kans gehad om het te lezen, want wij hebben precies 15 minuten gekregen. Dus wij gaan lang niet alles vertellen, maar de belangrijkste punten uitlichten. Om te beginnen, wat heel belangrijk is, wat zijn de doelstellingen van de TROP? Er zijn 3 doelstellingen en die zijn smart geformuleerd. Wat is de toename van het aantal arbeidsplaatsen in de sector recreatie en toerisme? Die is gesteld op 3-5% per jaar, met veiljaar 2009. Het tweede is toename van het aantal overnachtingen van 2-4% per jaar. En toename van het aantal dagtochten van 2-4% per jaar. Dit zijn gesteld en wij hebben daar een belangrijke opmerking over. Dit zijn macro-doelstellingen. Dit zijn doelstellingen die jullie als gemeente maar ten dele kunnen beïnvloeden. De economie bijvoorbeeld heeft een veel grotere invloed hierop dan jullie ooit en wij met elkaar ooit kunnen hebben. En zo zijn er veel spelers in het veld die invloed op deze 3 doelstellingen hebben. Dus de rol hiervan van de gemeente is beperkt en in alle 3 de doelstellingen zijn de doelstellingen niet gehaald. Dus ze zijn te ambitieus, te optimistisch. We hebben 10 conclusies getrokken. Nou, ik ga niet alle 10 presenteren. En uit deze 10 conclusies willen we de volgende 5 met jullie bespreken. Ik begin met de eerste en de tweede en dan neemt Beerte 5, 8 en 10 over en dan gaat ze de aanbevelingen toelichten. Als we kijken naar de TROP mist draagvlak onder de stakeholders. Zoals ik heb gezegd, we hebben online onderzoek onder de stakeholders en we hebben ze ook geïnterviewd. En daaruit blijkt, en ik weet niet of jullie dat goed kan lezen, maar 61% zegt dat die geen bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van de TROP. 33% weet het niet meer en 6% heeft wel een bijdrage geleverd. En 100% zegt dat hij of zij niet is geïnformeerd over de voortgang. Dat is een vrij duidelijke uitgangspunt. Met de raadsleden is het totaal anders. Jullie zijn wel goed geïnformeerd. En je ziet hier de cijfers, of jullie ziet daar de cijfers. En de cijfers tellen op tot meer dan 100, want je kon ook meerdere antwoorden geven. Maar wat belangrijk is, het onderaan staat, 8% geeft aan niet geïnformeerd te zijn. En 17% weet niet of ze wel of niet geïnformeerd. Dus dat 25% zijn niet of weet het niet. Terwijl dat betekent 75% wel is geïnformeerd en dat is een behoorlijk goede resultaat. De doelstellingen. Zoals ik zei, die zijn niet of slechts ten dele beïnvloedbaar door de gemeente. En we hebben zowel aan de raadsleden als aan de stakeholders gevraagd, zijn ze realistisch? Zijn ze haalbaar? De raadsleden, jullie, zijn gunstiger of optimistischer, zullen we zeggen, dan de stakeholders. Dus het is op een schaal van 1 tot 10. Maar je ziet dat in beide gevallen scoren ze allemaal vrij laag in de kader van in hoever ze realistisch zijn. En de allerlaagste is dat de stakeholders zeggen met een 4, dus een dikke onvoldoende, dat de arbeidsplaatsen 3-5% gerealiseerd kunnen worden per jaar. Ik wil ook iets anders bijtekenen. Onderaan is er een toename van het aantal dagtochten. Het is extreem moeilijk om dagtochten en dagtoerisme te meten. Nee, het is niet moeilijk. Het is extreem kostbaar. Het kan gedaan worden. En er is geen enkel stad in Nederland die dat jaarlijks doet. Dus je kan deze doelstelling stellen, maar je kan hem niet nalopen of nakijken of die daadwerkelijk gerealiseerd kan worden. En wat ik aangaf, geen van deze is gehaald. Dat zijn de twee die ik wil voorstellen. Dan geef ik het stokje over aan Beerte.
Nou, mijn naam is Beerte Kwel, zoals Steven al zei, en met Duitse achtergrond. Dus we zeggen altijd, we zijn een buitenlandse afdeling van ons bureau. Ik ga even door met de organisatiegraad van de... Oeps. Even zien. Gaat nog goed? Mooi. Zie ik mezelf. De organisatiegraad van de gemeente en de sector is laag. Als je kijkt hoe toerisme, city marketing wat daar omheen hangt en evenementen wat eigenlijk ook daaronder valt, hoe dat georganiseerd is, dan zie je in de gemeente dat het gesplitst is in 0,5 FTE uitvoering, 0,5 FTE beleid en 1 FTE wat toen wij onderzoek hebben gedaan niet was ingevuld. 0,5 FTE is city marketing en 0,5 FTE is beleid en uitvoering evenementen. Dus eigenlijk hebben al die poppetjes die daaronder staan met elkaar te maken en moet goed communiceren om het toeristisch product van Emmen goed uit te kunnen dragen. Kijk je naar de sector, dan zie je dat er inmiddels 5 organisaties zijn, stichtingen die allemaal iets doen op het gebied van promotie van Emmen. En ze gebruiken daar deels ook verschillende slogans voor, of het nu Vlinderstad is of krachtig Emmen. Dat is voor de consument van buiten gewoon niet helder. Van ja, wat is eigenlijk de boodschap? Dus ze hebben gezegd dat dat beter kan. Een andere conclusie is dat het managementinformatiesysteem van het TROP niet in orde is. Dus dat de financiële verslaglegging eigenlijk niet aansluit bij de categorieën, zeg maar, of de financiële overzichten die in eerste instantie zijn gemaakt, waarvoor het geld moest worden uitgegeven. Dus dat was lastig om dat te volgen. Wel kunnen we zeggen dat sinds 2012, zeg maar, de evaluatie en jaarplanning 2013, dat daar duidelijk verbetering is tot stand gekomen. En het is ook heel opvallend dat over de doelstelling helemaal niets wordt teruggekoppeld in alles wat we hebben gezien. Dus daar kan nog een slag worden gemaakt. En de vijfde conclusie, dat de rol van de gemeente eigenlijk niet helder is voor de sector. Dus intern is natuurlijk de discussie ook in het kader van bezuinigingen. Ja, we moeten gewoon meer samenleving en minder overheid hebben. En dat vraagt dan zowel intern van de gemeente, wat willen we nu eigenlijk met toerisme? En dat is inhoudelijk, organisatorisch en financieel. En als je dat helder hebt, kan je ook goed uitleggen aan de sector. En voor de sector is dan ook makkelijker te kijken, waar moeten we aankloppen, voor welke dingen, wie moeten we aanspreken. En nu is het toch wel een beetje zoeken. Althans, dat is wat we hebben teruggekregen. Dus de sector is gebaat bij wat meer duidelijkheid. Nou, de 7 aanbevelingen die we hebben gedaan. 1 is gewoon creëer een toeristisch netwerk en dat bestaat uit de gemeente plus de sector, waar je regelmatig ook als sector wordt geïnformeerd. Het zij door nieuwsbrief, het zij door bijeenkomsten. Je kan externe mensen ook uitnodigen als je een kijk van buiten wil hebben. Hoe wordt bijvoorbeeld Emmen gezien door omliggende regio's? Dus daar hebben we gezegd, er moet veel meer regelmaat en structuur in komen. 2 is, maar dat zou met de herziening van de TROP die gaande is, hopelijk worden ingevuld. Wat is eigenlijk het toeristische profiel van Emmen? Wat wil de gemeente Emmen zijn en voor wie? Dus eigenlijk een strategie uit te stippelen, wat wil je uitdragen op lange termijn? En ook dan met realistische doelstellingen. En ook daarbij kan je als gemeente prima de sector gebruiken om daar input te krijgen, want ze gaan er dagelijks mee om en weten wat realistisch is. En zijn daar ook gewoon invloedfactoren voor. 3 is gewoon informeer over de bereikte resultaten. Nou, zoals we hebben laten zien is de raad veel beter geïnformeerd. Dus in feite zou je ook met die informatie naar buiten kunnen treden, naar de sector. Want dat schept ook meer draagvlak en betrokkenheid op het moment dat ze weten wat er speelt. De heldere structuur, daar had ik het even over. Dat geldt zowel intern, dat duidelijker is van wie is waarvoor verantwoordelijk en dat onderling goed overleggen is regelmatig. En ook voor de sector zelf. Die kunnen natuurlijk ook wat beter afstemmen. En misschien moet je afvragen of je zoveel verschillende organisaties moet hebben die allemaal emmen promoten. En de laatste drie is gewoon de verwachtingen naar elkaar toe beter managen. Want dat gaat nog, of hebben wij geconstateerd gehad, echt langs elkaar heen. Dus wat wil je als gemeente, wat kan je als gemeente, waar wil je invulling aan geven? En omgekeerd ook, wat kan de gemeente van de sector verwachten? Dus daar moeten goede gesprekken plaatsvinden. Zodat iedereen op de hoogte is van wat de ander kan en wil. Zes, ontzettend belangrijk. Als je tussentijds wilt terugkoppelen wat is bereikt, dan moet je een goed managementinformatiesysteem hebben. Wat helder is, waar je in één knop, bij wijze van spreken, druk op de knop de resultaten ziet. En dat laatste, en dat is ook al gaande, integreer gewoon de promotie van recreatie en toerisme en marketing in city marketing. Het is nu de stichting opgericht Marketing Regio Emmen. En daar kan in feite ook het marketing van recreatie en toerisme worden ondergebracht. Voor zover wij weten is dat, wordt het opgepakt. Dat waren in het kort onze conclusies en aanbevelingen.
Dat was het einde van de presentatie, dank u wel. Ik wil de commissie in de gelegenheid stellen om verduidelijkingsvragen te stellen. Er komt later een moment waarop u er samen met elkaar over in debat kan gaan, maar het is nu de bedoeling dat u verduidelijkingsvragen mag gaan stellen. Wie wil een verduidelijkingsvraag stellen? Mevrouw Plas en de heer De Jonge, dan geef ik het woord. Oh, de heer Oldenbeuving. Ja, u stak uw hand op. Ja, gaat u gaan.
Ik doe het beide.
U doet het beide, dat mag ook. Mevrouw Plas, gaat u gaan.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik dacht, gaan we nu met z'n tweeën tegelijk, maar dat lukt nog net niet. U had bij het verhaal waren 10 conclusies waarvan, dat zijn soms wat moeizame conclusies. Ik weet dat er in meerdere gemeenten, heel veel gemeenten, TROPS worden gemaakt en ook worden uitgevoerd. Hoe is uw ervaring bij andere gemeenten? Zijn die, ten aanzien van die conclusies, zijn die ongeveer hetzelfde of wisselt dat heel erg per gemeente?
Gaat u gang.
U geeft het zelf aan. Het is een moeilijk onderwerp. En het is een onderwerp die gaat over een samengesteld product waar er enorm veel eigenaren zijn en beïnvloeders. Dat geeft aan dat het ook een moeizaam project en traject is. En daar is Emma niet alleen in. Er zijn gradaties van beter en slechter, maar overal waar. Maar dat, laten we eerlijk zeggen, wij worden ingeroepen vaak waar het moeilijk gaat. Ja? Dus dat vertekent enigszins onze waarneming. Maar ik kan u vertellen, ik ben 30 jaar nu bezig in Nederland op het gebied van toerisme en promotie en marketing daarvan. En 30 jaar lang is het een heel moeizame weg. Ja? En dan kan ik een hele beschouwing houden over waarom dat is. Maar dan zijn we om middernacht nog niet klaar. Dus dat zullen we dat niet doen.
Ja. Dank u wel. Dan geef ik het woord aan de heer Oldenbeuving.
Ik heb een aantal vragen, voorzitter. In de eerste plaats even, hoe de raadsleden zijn geselecteerd om onderzoek te doen, dat was niet zo moeilijk. Daar zijn de medewerkers van bekend. Ik ben geschrokken van de hele lage respons uit laten we zeggen de stakeholders, om dat mooie woord maar even te gebruiken. 31%, terwijl ik denk, dat zijn dus, als het goed is, bijna allemaal ondernemers geweest die werkzaam zijn in die sector. Mijn vraag is tweeledig. Eén, hoe bent u aan het bestand gekomen wat dan is onderzocht? En twee, is met een respons van 31% de uitkomst dan wel valide eigenlijk? Dat, om maar mee te beginnen, voorzitter.
Mevrouw Grel.
Wat betreft waar we die adressen vandaan hebben, dat is in, hebben we van TIP, het toeristische informatiepunt, gekregen, die de lijst zeg maar beschikbaar hadden en die hebben we gebruikt.
Wat de validiteit betreft, 31% is een redelijk respons. Terwijl je zou denken 60% zou beter zijn gezien de betrokkenheid van de sector. Maar we hebben heel veel te maken met kleine ondernemers. En onze ervaring is dat rond de 30%, daar zijn we heel tevreden over. En met een 30% respons kan je absoluut representatieve uitspraken doen. Ja?
De Jolde Beuving.
Dank u. Dan de tweede vraag. Als het dan valide is, laten we daar eens even van uitgaan, dan zie ik een enorme spreiding in de antwoorden. En ik zie ook antwoorden, tenminste met name in de toelichting. Want ik, praat hier nou een ondernemer of praat hier een gefrustreerde bewoner, zou ik bijna zeggen. Dus wat dat betreft vond ik dat wat lastig interpreteren. Wat me erg opvalt is dat aan beide kanten, zowel bij de overheidskant, maar ook in de sectorkant, een hele lage organisatiegraad is. Er zit geen verband in. En als u dan zegt in een van de sheets, maak gebruik van die sector, dat zou mij onmiddellijk de vraag oproepen, hoe krijg je dat dan voor elkaar, dat je daar dan gestructureerde informatie uit krijgt?
Er was in het verleden een platform recreatie en toerisme waar regelmatig bijeenkomsten waren. Dat werd ook door de sector teruggekoppeld in de interviews. Van, dat zou eigenlijk fijn zijn als de gemeente dat zou kunnen faciliteren en ons bij elkaar roepen, want wij... sommige ondernemers die hebben een goede band en die zien elkaar dagelijks bij wijze van spreken. En anderen die kunnen naast de werkzaamheden, zeg maar alledaagse werkzaamheden, is het lastig om met z'n allen af te spreken. Dus in feite is dat wat de gemeente goed kan doen, wat de ondernemers ook zullen waarderen, om daar gewoon faciliterend bezig te zijn. En een voorbeeld was de Koepel, ondernemersvereniging. Dat is, tenminste wat wij hebben begrepen, functioneert dat heel erg goed. En die kant kan het opgaan, maar dat gebeurt gewoon in kleine stappen en ook vertrouwen onder elkaar dat, dat je dat in die manier doet, op die manier doet.
Even één ding aan toevoegen. Nergens in Nederland is de toeristische sector goed georganiseerd, behalve waar de gemeente de voortouw neemt. Want jullie kunnen de bindende factor in deze zijn. Ja?
De heer Olde Beuving.
Die laatste was ongelooflijk verhelderend, dank u wel. Als laatste even naar de doelstellingen, want dan gaan we toch even de inhoud in. Drie hoofddoelstellingen waarvan u zegt smart geformuleerd. De laatste is al moeilijk meetbaar, dus, maar u trekt wel de conclusie dat die niet gehaald is. Dat vind ik wel een aardige. En over de andere twee zegt u eigenlijk stop er maar mee, want je invloed is zo klein dat het toch niet helpt. Of ben ik nou te schatgallig?
Wij zeggen niet stoppen mee. Wij zeggen ga vooral door, maar formuleer realistische doelstellingen waar je een invloed op kan hebben. Ik kan een doelstelling voor mezelf formuleren die heel mooi klinkt, maar waar ik totaal geen invloed op heb. Ja, wat heb je daar? Dus je moet die dingen pakken waarvan je zegt, die kunnen we beïnvloeden, daar kunnen we wat aan doen. En je kan ook macro doelstellingen neerzetten van, dit is wat wij willen bereiken, maar ga jezelf niet daarvoor verantwoordelijk stellen. Want dat is niet reëel. Want de krachten om je heen zijn veel groter. Ja?
En nog één, vooruit, nog één.
Ik wil nog even daarop aanvullen. Er zijn ook organisaties die naast de kwalitatieve doelstellingen ook naast de kwantitatieve ook kwalitatieve doen. Dus je kan ook kijken in hoeverre is de sector tevreden, wat wordt uitgedragen, wat krijgen jullie terug. Dat is ook een mogelijkheid om dat zeg maar te meten, ook is het zacht.
Nog één klein vraagje, voorzitter. U merkt het terecht op dat een heleboel van die doelstellingen, het resultaat daarvan in ieder geval ook heel sterk afhankelijk is van hoe gaat het economisch, hoe gaat het in de macro-economie. Waar ik dan wel van schrik is dat als ik kijk naar de cijfers Emmen versus de cijfers Drenthe, waar wij een kwart van uitmaken, dan zien we een groot verschil in de ontwikkeling Drenthe als totaal en Zuidoost-Drenthe, laat ik het zo maar even noemen. En als ik dan daarbij betrek dat wij zelf voor 25% onderdeel uitmaken van de cijfers van Drenthe, dan is dat verschil wel heel schokkend. En dat is dus en geen macro-economische verklaring. Moet ik daaruit concluderen dat we echt aan de bak moeten?
Wat er ook zeker een invloed, van invloed is, is de ontwikkeling op dit moment van dierenpark. Dat die echt, want ja, dat is een van de magneten, zeg maar, van de gemeente Emmen. Op het moment dat die gewoon aan het ontwikkelen zijn, dat merkt natuurlijk ook de markt. Er is nog niks nieuws, zeg maar, te melden. Op het moment dat die open gaan, zullen ook wel de cijfers weer veranderen. Dus dan moet je ook weten wat gebeurt bij je sterke spelers. En ja, dat heeft invloed op de cijfers.
Ja, en even toevoegen. De plannen rond het dierenpark heeft een negatieve, op korte termijn negatieve invloed. Omdat men zegt, nou, ik stel maar even een bezoek uit tot het allemaal nieuw en mooi en open is. Dus dat ga je even op korte termijn merken.
Dank u wel. Dan ga ik naar de heer De Jonge.
Dank u, voorzitter. Een van de aanbevelingen was dat gesteld wordt dat we zelf een doel moeten formuleren wat we willen uitstralen als gemeente. En dan komt mij de vraag, ja, daar kun je dus van alles voor jezelf formuleren. Maar lijkt het u wenselijk dat die doelstelling aanspreekt bij dat wat de doorsnee toerist verwacht van een regio? En wat is er met uw ervaring daar dan de verwachting? In welke richting zou u de gemeente willen sturen als u daar invloed op had? Wellicht komt hij. Ik doe me een voorstel.
Het is even een gratis advies. wat belangrijk is, is dat je inzet op dat wat onderscheidend is. Maar wat onderscheidend en waar is. Dus niet een luchtkasteel, wat jullie willen. Want we zien heel veel steden met wensbeelden van, dus is wat we willen, dus dat zetten we in de markt. Want dat moet je gewoon niet doen. Jullie hebben genoeg krachtige dingen en facetten die jullie in de markt kunnen zetten. Nou, het begint met dierenpark. Het is gewoon een troef die weinig andere steden kunnen claimen. Dan moet je gewoon naar buiten. Het heeft veel te maken met de omgeving. Dat moet je naar buiten brengen. Waarom, denk ik, en ik spreek denk ik ook voor Beerte, ons gaat, is dat jullie een keuze maken en dat jullie heel lang aan die keuze vasthouden. Want dan pas, het gaat niets boven Groningen. Hoe lang heeft dat geduurd voordat dat neerdaalde? Maar ja, het is nu niet meer weg te denken. En dat is politiek lastig. Want iedere 4 jaar komt een andere politieke club langs die een andere wens heeft. En dat moet je niet. Daarom is het heel belangrijk om op afstand te zetten ook. Ja? Dus er zijn 2 die het heel goed doen in Nederland. Groningen en Amsterdam. Amsterdam heeft gekozen voor I Amsterdam. Je kan vinden wat je wil van, maar het werkt als een tierenlier. En Groningen heeft gekozen voor, het gaat niets boven Groningen. En voor de rest is het een beetje vaag allemaal. Sorry.
Dan ga ik nog naar mevrouw Hoogveen. Geef u het woord.
Ja, dank u wel. Ik had ook nog even 1 vraag over de conclusies. Maar ik wou nog even aansluiten op, er gaat niets boven Groningen. Het heeft natuurlijk wel geholpen dat behalve de stad Groningen, de provincie zich daarbij heeft aangesloten. Dat heeft natuurlijk ook al een meerwaarde gehad. Dat kon in dit geval. Dus over die conclusies, er staat bij de bevindingen in de evaluatie, staat 4% van de stakeholders was niet betrokken bij het TROP of geeft het aan niet te weten. Terwijl in het diagram eronder staat, 86% geeft aan, ik was niet betrokken bij het TROP. Dus wat moet ik nu lezen? Pagina 6 van het tweede deel. Dat zoeken we op.
Kunt u even zeggen waar op pagina 6 welke...
Tweede aandachtspunt onder bevindingen, 4% van de stakeholders enzovoort. En dan het diagram eronder, 86%.
Ja. Even kijken, sorry. 94% van de stakeholders was niet betrokken bij het TROP of geeft aan het niet te weten. Dat is niet zo. Weet niet. 8. Ja, dat is vrij makkelijk. Sorry, nee. Dat, als de 94% van de stakeholders was niet betrokken bij het TROP of geeft aan het niet te weten, dat is een optelsom van de bovenste twee staven. Dus de 86% ik was niet betrokken en 4%, 8% zegt ik weet het niet, die twee samen opgeteld is 94%.
Mevrouw Hoogveen?
Ja, dat is de derde bullet, maar bij mij is de tweede bullet 4%. Dat begreep ik, 86 plus 8, dat lukt mij nog wel. 94%. Nee, maar daarboven, ik denk, is dat nou gewoon fout, want dat is heel raar. Bij mij staat erboven, de tweede bullet, 4% van de stakeholders was niet betrokken bij het TROP of geeft aan het niet te weten.
Dan is een 9 weggevallen dan.
Ik ben de enige? De enige die het gelezen heeft, kan ook. Dat kunnen we ook opzoeken.
Nou, wij zullen ook kijken op de site dat het wel goed zit. Ja. Mag ik even reageren op uw punten van Groningen? Hetzelfde heb je met Utrecht. Je hebt de stad Utrecht en de provincie Utrecht. En die hebben daar heel erg moeilijk mee. Als ze Utrecht in de markt zetten, zeggen ze dan weet de inwoner van deze van dit land, maar ook de bezoekers niet, heb je het over de provincie of heb je het over de stad? Dus het kan in je voordeel werken. En dat heeft het bij Groningen zeker gedaan, maar het kan ook in je nadeel werken. En het heeft alles te maken met dat lange termijn vasthouden. Want Utrecht heeft ook om de paar jaar een andere positionering gekozen. Wel met provincie, zonder provincie, stad alleen. Dus dat is heel complex.
Mevrouw Hoogveen.
Volgens mij was het uit mijn hoofd Geert-Jan Hospers die dat heeft geëvalueerd. En ik dacht dat hij inderdaad, maar dat geeft u ook al aan in aanbeveling, het grootste goed is dat je met één merk, één brand met elkaar samenwerkt. En dat komt ook wel een beetje uit de evaluatie. En dat hebben ze gewoon goed gedaan, de provincie en alle toeristische platforms, zeg maar, en de stad. Dus daarin verschillen we niet van mening, denk ik.
Dank u wel. Dit was niet echt een verduidelijkingsvraag, maar het is toch leuk om te weten. Daarmee komen we aan het einde van deze presentatie over het eindrapport tussentijdse evaluatie beleid, recreatie en toerisme. Ik dank daarvoor zij die de presentatie hebben verzorgd, de heer Hodes, mevrouw Curel en de heer Hulzeggen. Dank u wel. En ik ga verder met de agenda. En dan komen we bij het spreekrecht. Daar heeft zich niemand voor gemeld. Dan ga ik verder met de rondvraag. Wenst iemand van u voor de rondvraag het woord? Dat is de heer Schoo, mevrouw Vrolijk, de heer Hoogveen, de heer Zulman. Mevrouw Hoogveen, sorry. De heer Zulman, mevrouw Plas, de heer De Jonge, dat was het. Dan begin ik bij de heer Schoo.
Ja, voorzitter. Rondvraag, commissie wonen en ruimte 3 februari. Mijn rondvraag van de afgelopen maandag op herhaling. Omdat het college wat achter de tafel toen zat aangaf niet maandag, maar vandaag in de commissie te willen beantwoorden. Voorzitter. Afgelopen vrijdag maakte het de Dagblad van het Noorden melding dat er een brandbrief van 4 ondernemers aan het college is gestuurd en dat het theater fors duurder zal uitvallen en veel later gereed is. De mededeling komt van de partij LEF, die daarbij aangeeft dat deze informatie afkomstig is van bronnen uit het gemeentehuis. Het is de tweede, zeker de derde keer dat LEF met een alarmerende berichten komt over de Atalanta-project en dat zij de informatie vanuit het gemeente en dat zij zegt deze informatie uit het gemeentehuis te hebben. Ik wil de fractie van LEF hierin niets verwijten, maar eerder nog complimenteren. Hun halfjaren rapportages lijken betrouwbaarder dan de kwartaalrapportages van het college. Maar dit alles levert ons veel 3 zorgpunten op. 1. De informatieachterstand en ongelijkheid die deze handelswijze ontstaat tussen de raadsfracties. 2. Klopt de informatie die naar buiten is gekomen over het theater? 3. Vinden betrokken ambtenaren wel voldoende gehoor bij het college om de zorgpunten en problemen bij het Atlantenproject? Daarom de navolgende vraag aan het college. 1. Is de reden van de vorige meldingen vanuit de ambtelijke organisatie naar 1 specifieke raadsfractie nog door het college onderzocht? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat waren de uitkomsten? 2. Wat vindt het college van het feit dat er nu een tweede of derde keer informatie is doorgespeeld over de problemen binnen het Atalanta-project naar de raadsfractie? Naar één raadsfractie? 3. Klopt de informatie die naar buiten is gebracht over het theater? En zo ja, waarom is de raad hierover niet geïnformeerd? 4. Kunnen wij als raad een kopie krijgen van de brief van de 4 lokale aannemers? 5. Is het college nog van plan om op korte termijn volledige openheid te geven over het nieuwe theater naar de raad en naar de inwoners van de gemeente? Tot zover onze vraag.
Dank u wel. Burgemeester Bijl.
Voorzitter, ik las in de krant dat ik volgens de heer Leutje de portefeuille moest overnemen. Dus u begrijpt dat ik nu meteen de mag grijp en de gelegenheid neem om de heer Schoo van antwoord te dienen. Maar deze iets wat ludieke inleiding, dat neemt niet weg dat wij toch wel met enige zorg ook hebben kennis genomen van een aantal berichten. Ten eerste, ik zal even de vragen langslopen. Hebben wij het onderzocht? Nou, ik heb de heer Leutscher heb ik uitgenodigd voor een gesprek. Maar die zit in Shanghai op het moment. Dus wanneer hij weer terug is, wil ik graag van hem horen wat hij precies heeft gehoord en van wie.
Even voor de goede orde, is dat naar de aanleiding van de laatste publicaties of vanaf de eerste?
Want hij heeft wat is de eerste publicatie?
Nou, toen hij heeft hier al meer over geïnformeerd over de parkeergarage. Toen heeft hij ook al melding gemaakt dat hij ook bronnen uit het gemeentehuis had waar hij die informatie weg had.
Ja, nou dat was overigens geen Atalanta-project voor de zuiverheid. Nee, nou, maar, ja. Nee, daar kom ik nog wel even op terug, want er worden een hoop suggesties gewekt. Dus dat is geen Atalanta-project, dat is punt 1. Punt 2 is, ik ga aan de hand van datgene wat de heer Leutscher nu meldt, ga ik met hem in gesprek. Dan ga ik gewoon vragen, 2 dingen, wat weet je en van wie weet je het, simpelweg. Want even op de brief van Levin, van Wakker M in te gaan, want dat speelt ook een rol. Die willen meteen dat wij een integratieonderzoek doen naar de hele organisatie. Nou, daarmee zet je de hele organisatie in een bepaald daglicht en daar hou ik niet zo van. Want ik wil eerst weten, wat is er nu aan de hand en waar praten we over? Want dan kun je ook concreet kijken, wat kunnen we ermee doen? Want het is zeker niet de bedoeling dat wij ambtenaren monddood willen maken of zo. Want u hebt allemaal recht op goede informatie. U mag ook best met ambtenaren praten. U kunt allerlei technische vragen stellen, allemaal prima. Maar het is wel handig dat we allemaal op dezelfde golflengte zitten. Dat geldt voor u als raad, maar dat geldt ook voor ons als college. Dus ik wil graag weten, wat is er aan de hand? En daar zal ik ook mijn verantwoordelijkheid in nemen. Dus wat ons betreft is er nog geen sprake van een situatie zoals bij de parkeergarage. Hoewel we toen ook niet hebben kunnen vaststellen wat er precies gebeurd is. Doet ook allemaal niet wel toe. We gaan nu op dit punt concreet zoeken. Eerst bij de fractie van LEF wat er aan de hand is. Dus of die informatie klopt, dat kan ik niet zeggen. We zitten in een aanbestedingstraject en dan moet je heel voorzichtig zijn om informatie te verstrekken. Dat zou schade toebrengen, maar ik denk dat het op zich geen enkel probleem is als we iets later in dat proces zitten dat u een kopie krijgt van die brief. De suggestie dat u doet dat we geen volledige openheid van zaken zouden willen geven, die wil ik toch wel van me werpen. We hebben juist, ik zeg uit mijn hoofd ergens in december, met u heel uitgebreid gesproken over alle zaken die spelen binnen de centrumvernieuwing van Emmen. En we hebben ook gevraagd, vindt u dat ook een goede manier om ermee door te gaan? Wat ons betreft gebeurt dat ook. Maar we moeten wel voorzichtig zijn als we in een aanbestedingsproces zitten, dat we die zorgvuldigheid goed in de gaten houden. Dat is in het belang van de gemeente, van onze burgers, van het hele proces en dat staat voorop. Ik wil ook graag benadrukken dat ik het vervelend vind als er suggesties zou ontstaan dat onze organisatie niet integer is. Maar als er heldere signalen over zijn, dan zullen we daar natuurlijk als college duidelijk op inspelen. Maar nogmaals, de heer Leutscher heeft van mij een uitnodiging ontvangen. En ik verwacht hem wat mij betreft zo spoedig mogelijk voor een gesprek om van hem te horen wat er aan de hand is. Dank u wel.
Dank u wel, de heer Schoo.
Dank de burgemeester voor de antwoorden. Onze intentie was ook om vragen te stellen en ook niet gelijk conclusies te trekken. De oplossing die de heer Bijl aangeeft als burgemeester lijkt ons goede. En wij wachten rustig de informatie af van die kant wat er eventueel daaruit voortkomt. Dank u wel, voorzitter.
Dank u. Dan ga ik naar mevrouw Vrolijk.
Ja, dank u, voorzitter. We hebben een drietal vragen. Eén is voor de heer Wilms met betrekking tot de subsidies in verband met de boulevards van de SNN. Daar vinden wij in de stukken die op de agenda staan dat buiten aannames of het wel goed komt, of hij al wat meer weet of het wel goed is met betrekking tot de boulevards.
Wethouder Wilms.
Ja, bij de behandeling van de aanvraag van de kredieten van de boulevards heb ik de raad meegenomen in dat proces. Dat wij onderzocht hebben hoe wij de werkzaamheden van de boulevards kunnen laten uitvoeren. Dat ook op basis van onze ervaringen met de parkeergarage, waar meerdere aannemers naast of boven of onder elkaar moeten werken. En dat hebben wij dus ook door een bureau ons laten adviseren. Daar waar het gaat om de subsidievoorwaarden. Dat betekent dus ook dat wij dat bij de boulevards ook hebben gedaan. En op dit moment zijn we met de aannemer daarover in bespreking.
Mevrouw Vrolijk.
Ja, dank u. Even kijken. Er is recentelijk, en die is waarschijnlijk voor burgemeester Bijl, een brief binnengekomen over een niet-goedkeuring of een verscherpte controle met betrekking tot de begroting of de jaarrekeningen van de veiligheidsregio. En we wilden hier heel graag wat meer informatie over.
Burgemeester Bijl.
Voorzitter, een nieuwe gemeenschappelijke regeling heeft het vaak al moeilijk om op tijd de begroting klaar te krijgen. Dat is bijna al automatisch een reden voor preventief toezicht. Dat is ook bij de veiligheidsregio het geval geweest, dat we op het allerlaatste moment heb je de begroting rond. Op verzoek van de gemeenten is er al meteen een taakstelling toegepast om 5% te korten op het budget. Dat is voorlopig alleen mogelijk door dat uit incidentele middelen te dekken, maar het bestuur van de veiligheidsregio gaat in de loop van dit jaar op zoek naar structurele dekking. En om die reden heeft de GS terecht gezegd, nou dan komen jullie onder preventief toezicht, omdat er nog geen structurele dekking is voor die taakstelling. En de bedoeling is dat er niet alleen dit jaar 5% gekort wordt, maar ook volgend jaar. Dus er ligt een forse opdracht voor het bestuur van de veiligheidsregio om dat met instandhouding van kwalitatieve randvoorwaarden voor elkaar te krijgen. Maar ze doen hun best.
Dan de laatste vraag van mevrouw Vrolijk.
Okay. Met betrekking tot de brief op de agenda ook van de TDC. Daar staat dat de realisatie van het hele gebeuren de helft is van de taakstelling. En de vraag is hoe dat kan en hoe dat komt. Ik heb even geen idee voor wie die is.
Wie mag ik daarover het woord geven?
Voorzitter.
Wethouder.
Ik heb geen idee waar mevrouw Vrolijk het precies over heeft. En het TDC valt onder de portefeuille van de heer Jumelet. En als het staat op een. Als het onderdeel is van een brief die bij de ingekomen stukken staat, dan is het volgens mij de procedure dat u dat voor de volgende keer kunt agenderen.
En dat is de juiste procedure, dank u wel. Dan ga ik naar mevrouw Hoogveen.
Wel mevrouw, hè? Ik zal nog even de keel schraven. Goed, wij deelden de zorg en die zijn keurig verwoord, denk ik, ten aanzien van de brief of de informatie van LEF en de zorg omtrent de aanbestedingsprocedure met theater. Daar is inmiddels voor een deel op antwoord. Verder vroegen wij ons af, nu er allerlei ontwikkelingen zijn richting tegemoetkoming naar Groningen in verband met beschadigingen of schade als gevolg van NAM-activiteiten. We hebben natuurlijk in onze gemeente te maken met Roswinkel. En wij waren benieuwd of daar al acties om daarvoor iets te kunnen regelen. Of daar acties gaande zijn. En zo nee, of dat nog gaat gebeuren.
Wethouder Arend.
Voorzitter, de NAM heeft in het verleden een gas geboord in de nabijheid van Roswinkel. Uit mijn hoofd zijn die boringen gestopt in 1998. Toen zijn er schadeclaims ingediend bij de NAM. Die zijn afgewikkeld tot 2006. En de NAM is niet meer voornemens om te boren in Roswinkel. Dus ik ga ervan uit dat de afwikkeling van de schadeclaims voor Roswinkel, dat afgewikkeld is En dat daar, dat, dat niet in, in relatie staat tot datgene wat er nu in Groningen speelt.
Mevrouw Hoogveen.
Maar als nou later toch nog als gevolg van die eerdere activiteiten, hè, toch aardschokken worden geconstateerd, hè, dan heb je dus nieuwe schade. Dus. Zijn daar contacten over? Wordt daar iets voor gedaan dan?
Voorzitter, dan zal diegene die dan schade ondervindt zich moeten melden bij de NAM. Volgens de gebruikelijke procedure.
Dank u wel. Dan ga ik naar de heer Sulman. Meneer Schouw, het is niet de bedoeling dat er over een rondvraag gediscussieerd wordt.
Nou, gewoon collegiaal even wat zeggen. Er is naar aanleiding van deze vraag mij bekend geworden vanmiddag dat er morgenavond een bijeenkomst is bij Van der Valk door de NAM met de bewoners van Roswinkel. Dat is mij vanmiddag bekend geworden. Even naar mijn collega toe, via u als voorzitter.
Dank u wel. Dan ga ik nu naar de heer Sulman.
Dank u wel, voorzitter. In het Dagblad stond deze week een artikel dat onze gemeente onder verscherpt toezicht staat vanwege de gebrekkige bepaling van de WOZ-waarde. Er wordt aangegeven dat er met verschillende administraties wordt gewerkt en daardoor een goed inzicht ontbreekt in de reële woningwaarde. Hierdoor is gezegd van bestaat er een kans op een te hoge WOZ-taxatie. De waarderingskamer heeft aangegeven van, nou, dat kan nog wat sterk verbeterd worden. Voor ons is de vraag van, wat dient er dan verbeterd te worden? Hoe ver staat het hiermee? En wanneer wordt verwacht dat alles weer op orde is?
Het woord aan wethouder Arendt.
Dank u wel, voorzitter. Het is denk ik even goed om te memoreren, en dat heeft ook wel in het raadsvoorstel wat vorige maand nog door uw raad behandeld is, dat er sprake is geweest van een conversie van softwareapparatuur. Wij hadden als gemeente een applicatie, MTAX. Dat was een unieke applicatie die voor Emmen zelf was ontwikkeld en door Emmen zelf in de lucht werd gehouden. En we hebben met elkaar geconcludeerd dat die, dat is niet van vandaag op morgen gebeurd, maar dat is enige tijd geleden al gebeurd, dat die applicatie zodanig een uniciteit heeft dat dat een risico inhoudt voor de bedrijfsvoering. Dus we hebben met elkaar geconcludeerd, het zou goed zijn om die applicatie te vervangen door een standaard applicatie voor de WOS-aanslagen. Dat is, heeft in 2013 is die conversie heeft die plaatsgevonden. Dus dat betekent dat je gegevens moet overzetten in een andere, van het ene software systeem naar het andere software systeem. Daar is 2013 helemaal voor gebruikt. En in 2013 is dat proces ook heel nauwkeurig afgestemd met de waarderingskamer. We hebben de waarderingskamer een aantal keren daarin betrokken om te controleren tussentijds of dat proces goed verloopt. Nou, als je gewoon kijkt naar het doel van dat traject, dat was dus het ontmantelen van de bestaande applicatie en het inrichten van een goed werkende nieuwe applicatie, waarbij dan ook de maatstaf was dat je een goedkeuring krijgt van de waarderingskamer voor de aanslagoplegging voor 2014. En die goedkeuring hebben wij in januari van dit jaar ontvangen van de waarderingskamer. Daar is wel door de waarderingskamer aangegeven dat op een aantal onderdelen er aandachtspunten zijn. En die verdere uitwerking behoeven. Dat is geen reden geweest voor de waarderingskamer te zeggen, u mag geen WOS-aanslag uit laten gaan. Want dat is de waarderingskamer heeft die macht om die restrictie op te leggen dat het hele proces niet goed, zodanig goed op orde is dat je geen aanslag mag laten uitgaan. Nou, dat heeft de waarderingskamer expliciet aangegeven. U mag een aanslag uit laten gaan. Als u kijkt naar waar zit dan nog een probleem, dat heeft te maken met het feit, en dan moet ik even kijken in mijn aantekeningen. Uh,
kijken hoor. Dat gaat over, ja, hier heb ik staan, de onderbouwing aan de hand van de objectkenmerken. Dat is iets waar, waar nodige aandacht aan moet worden gegeven. Nou, dat is, dat zal ook met de waarderingskamer in tussentijdse stappen ook weer worden opgepakt. Er is al een uitnodiging gegaan naar de waarderingskamer om dat in maart met elkaar weer door te nemen. Normaliter komt de waarderingskamer halverwege het jaar terug voor een beoordeling. Nu komt ze ook in maart en ook weer in juni, dat doen we op in goede afstemming. Voor de goede orde, in 2012 en 2013 kregen wij de aantekening goed van de waarderingskamer. Nu hebben we de aantekening behoeft verbetering. En dat heeft dus met die conversie heeft dat te maken en met de punten over die objectkenmerken. En daar is verder geen belemmering in het versturen van de WOS-aanslagen. En ik denk dat de waarderingskamer heeft ook aangegeven van het proces is in goede orde. Alleen er zijn een aantal punten die u goed moet monitoren. En daarom geven wij u op dit moment even een verlaagde kwalificatie. En ik ga ervan uit dat aan het eind van het jaar bij de aanslagoplegging voor 2015 dat al die problemen zijn weggewerkt en dat we ook weer de kwalificatie goed kunnen krijgen.
Dank u wel. Dan ga ik naar de heer Huls zeggen.
Voorzitter, de Belastingdienst, dat zeggen ze altijd. Dat is over het algemeen je beste vriend, want ze sturen niet alleen de aanslagen, maar ze betalen ook tijdig de zorg en de huurtoeslagen uit aan gezinnen en alleenstaanden die dat nodig hebben. De laatste maanden komt steeds meer het probleem aan de orde. En er zijn een groot aantal gemeentes in Nederland waar gezinnen gewoon in de knel komen doordat die zorg- en huurtoeslagen niet tijdig worden betaald. De vraag is van hoe staat het hier binnen deze gemeente? Is dat probleem aanwezig? Zijn die knelpunten er? Vraag is ook, kunt u dat in beeld brengen? En de volgende vraag is natuurlijk van, als dat zo is, kunnen we die gezinnen en alleenstaanden die daar recht op hebben, die in de knellen geraken, daarbij behulpzaam zijn? Dat was het, voorzitter.
Dank u wel. Wie mag hierover het woord geven?
Voorzitter, volgens mij zijn dit vragen ook voor de portefeuille van de heer Jumelet. Ik stel mij voor, als u ons de vragen per mail doet toekomen via de Griffie, dat die vragen via de wethouder die daarover gaat, van een antwoord worden voorzien.
Ik wil zeggen.
Voorzitter, over de beantwoording van de vraag hoef ik niet te wachten. Wellicht kunt u morgen al wat zaken uitzetten in de organisatie als die knelpunten er zijn om dat op te pakken.
Voorzitter, ik zal collega Jumelet, als hij er morgen is, daarna vragen.
Dank u wel. Dan ga ik naar mevrouw Plas.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb ook een vraag over de inzet van regionale bedrijven bij het theater. Maar het is een iets andere vraag dan die heer Schoof van Dop heeft gesteld. Dus ik zou hem toch wel graag willen stellen. En ik heb twee geheel verschillende vragen, of twee heel verschillende onderwerpen. Als je het hebt over de regionale bedrijven en als die afhaken bij een gemeentelijke aanbesteding, dan vinden wij dat als CDA best zorgelijk. Heb je werk in Emmen en dan zijn de Emmense bedrijven blijkbaar, of kunnen ze niet of willen ze niet in staat om mee te doen aan zo'n aanbesteding. Het CDA verzoekt dan ook het college om met deze regionale bedrijven in gesprek te gaan. Niet zozeer over deze specifieke situatie van theater, maar wel om in de toekomst dit soort situaties, waarin dus de gemeente Emmen aanbestedingen doet, om te voorkomen dat regionale bedrijven moeten of willen of moeten afhaken. Ik wil het college vragen of ze hierin een toezegging kunnen doen.
Burgemeester Bijl.
Voorzitter, we hebben een aanbestedingsprocedure gekozen die juist extra kansen biedt. Ook voor regionale bedrijven. En een keuze maakt men zelf of men wel of niet wil inschrijven. Maar naar het oordeel wat wij hebben, hoeft dat niet te liggen aan de wijze van aanbesteden. Dat is één. Wij zullen een gesprek hebben met de bedrijven. Naar aanleiding van de brief die ze hebben geschreven. Ik kan natuurlijk niet toezeggen dat die bedrijven daardoor opeens werk gaan krijgen. Dat zou heel raar zijn. Ik wijs er ook op dat er nog meer bedrijven zijn in de gemeente Emmen en omgeving dan deze vier. En dat er nog allerlei mogelijkheden zijn om ook als onderaannemer betrokken te raken bij de verschillende bouwprojecten. Dat zullen we ook zeker bevorderen dat gebeurt. En men maakt eigen keuzes en eigen afwegingen. Maar nogmaals, het kenmerk van de best value procurement methode is dat we niet voor de laagste prijs gaan, maar dat we juist aangeven welke middelen er beschikbaar zijn om iets te realiseren. En dat geeft zelfs ruimte om daar ook nog wat mee te doen. De gedachte dat door de wijze van aanbesteden deze bedrijven niet kunnen inschrijven, dat is niet de onzin. Integendeel, er is juist extra ruimte daardoor gekomen. We gaan met ze in gesprek naar aanleiding van de brief. Niet om ze te compenseren, want dat zou niet terecht zijn. Maar het zijn natuurlijk wel bedrijven die ons ook aan het hart gaan als het gaat om de werkgelegenheid. Maar er zijn nog meer bedrijven in de gemeente Emmen. En nogmaals, heel veel bedrijven die kunnen ook nog een kans maken als ze zich daarvoor openstellen om als onderaannemer bij de grote projecten in beeld te komen. En we zien dat bijvoorbeeld bij de tunnel, mooi voorbeeld. Daar is nogal wat werkgelegenheid ook naar herkenbare Emmense bedrijven gegaan. Dus we blijven ons inzetten voor de lokale en de regionale werkgelegenheid binnen de regels die daarvoor zijn. En we hebben juist binnen die regels geprobeerd om meer ruimte te scheppen. En de keuzes die men maakt, dat zijn eigen keuzes.
Dank u wel. Ik geef nogmaals het woord aan mevrouw Plas.
Voorzitter, ik ben blij met het antwoord. Ik zie hoop. Ik hoop ook dat het een gesprek zoals deze kan leiden dat dit minder snel weer gebeurt. Ik weet heel goed hoe het werkt met aanbestedingen, de juridische wettelijke kaders. Dus dat is mij bekend. Ik ben goed op de hoogte van dat wij proberen zoveel mogelijk onze regionale bedrijven aan het werk te krijgen. Ja, maar ik hoop dat het gesprek wat vruchtbaars oplevert in die zin.
Dan had u volgens mij nog een vraag.
Ja, klopt. Ja, dus van een geheel andere orde. Dat is wat luchtvoetiger dan wel wat lichter. Dat gaat over ledverlichting. In de tijd heeft de gemeente met VV Weerdingen een aantal keren contact gehad over het wel of niet aanbrengen van ledverlichting. Dat gaat allemaal door. De voetbalvereniging is daar ontzettend blij mee. Ze zijn ook heel tevreden over hoe het is aangepakt, de werkwijze van de gemeente. En in de tijd, in september, heb ik daar een eerdere vraag over gesteld. En het is ook op het moment dat het in Weerdingen een succes zou kunnen zijn, is het mogelijk dat het ook een succes, een uitrol kan zijn, kan geven voor andere sportterreinen. Er zullen wellicht andere sportterreinen zijn waar de verlichting wat verouderd is. Wij zouden graag een lijst of een soort van opsomming willen hebben van terreinen waar de verlichting verouderd is en waar mogelijkheden zijn voor ledverlichting.
Ja, ik heb ook het idee dat het niet helemaal in deze commissie thuis hoort, maar ik wil de wethouder toch in de gelegenheid stellen om hier een antwoord op te geven.
Ja, voor mij had je het Ministry of Funny Walks en ook de wethouder van lichtvoetige zaken blijkbaar. Maar als het gaat over ledverlichting in Weerdingen, daar zijn we bezig met de voetbalvereniging om de ledverlichting of de verlichting langs de velden te vervangen. En dat gaat, het is een soort van een pilot aanpak. Het is goed om te beseffen dat de lichtmasten zijn eigendom van de gemeente. De armaturen moeten geschikt worden gemaakt voor ledverlichting. De ledverlichting zelf is dan een uitgave voor de vereniging
En ook de kosten van energie zijn voor rekening van de vereniging. En de besparing die daarop behaald wordt, is voor de vereniging minus aftrek van de investering die de gemeente doet om de armaturen aan te passen. Dat is één. Het is op dit moment nog niet. De verlichting is nog niet vervangen naar LED-verlichting, dus het moet nog gebeuren. Maar ik ben het met u eens dat de vereniging is tevreden over hoe het proces verloopt met de gemeente. En wij zijn ook, geldt het ook voor de gemeente. Als het gaat over de lijst van waar moet het vervangen worden, ik heb daar geen lijst van beschikbaar. Ik weet ook niet of die daar 1, 2, 3 te maken is. Maar van onze kant is ook veel meer de bedoeling om te kijken hoe gaat dat nu met in Weringen. Want op papier lijkt het allemaal heel erg aardig en leuk, maar het heeft wel te maken met hoe hoog de wattage gezet wordt. En als er in één vereniging meerdere personen gaan over de bediening van de verlichting, dan kan de ene trainer kan zeggen, ik wil de wattage zo hebben omdat de verlichting dan zo is, terwijl de ander het hoger wil hebben. En als het juist boven een bepaalde grens gaat, dan is het verdienmodel wordt niet echt een verdienmodel meer. Dus het zal ook, we zullen ook daar moeten gaan kijken in hoeverre hier ook sprake is van een verdienmodel, dat er ook echt bespaard kan worden. En zodra we daar ook wat meer inzichten over hebben, zullen we dat ook zeker rapporteren. En dan zullen we ook kijken wat we daarvan kunnen leren en hoe we dat ook verder kunnen uitrollen naar andere verenigingen toe binnen de gemeente.
Mevrouw Plas?
Ja, ik voel bijna de neiging om elke avond even te gaan kijken hoe scherp de lampen branden.
Dan zullen we het dan ook maar weer laten. Dan ga ik naar de heer De Jonge.
Dank u, voorzitter. Afgelopen maandag was op de commissievergadering aan de orde tijdens de rondvraag een eventueel aan te leggen persriool, een nieuw persriool in plaats van een riool op afschot. En het argument wat de VVD daarbij naar voren bracht was dat het voor de betrokken landeigenaar een besparing opleverde. Ik ben nieuwsgierig of besparing van de landeigenaar een goed argument is om tot meer investering van een persriool over te gaan. Er zijn energiekosten mee gebonden, waarschijnlijk ook kapitaallasten. Wie gaat die dan dragen? Komen die dan voor last van de gemeenschap? Als we zouden besluiten tot het leggen van een persriool. Hoe is die financiële regeling geregeld?
Meneer Dio, mag ik even? Ja. Is dit een vraag die u ook maandag heeft gesteld in de commissie?
Nee.
Dit is inderdaad ook weer duidelijk een vraag voor een andere commissie. Maar ik kijk even richting de wethouder.
Die best bereid is om daar even een antwoord op te geven.
Nou, dat is helemaal mooi.
Nee, dan hebt u het wellicht niet goed begrepen. En het was inderdaad een suggestie. Maar dat is op dit moment absoluut geen punt van onderzoek. Het gaat erom dat wij een grote rioolbuis daar in de grond moeten aanleggen. En dat kan op twee manieren. Door een boring. Nou, dan heb je dus geen werkterrein nodig bovengronds. En het kan door middel van wat ze dan noemen een open ontgraving. En dat is gewoon met een kraan een gat spitten. Die twee varianten die hebben wij onderzocht. En wij verwachten zeg maar dat een open ontgraving goedkoper is dan boren, omdat daar dus ook mogelijkheden zijn voor regionale aannemers. En voor boren zijn maar een paar partijen in Nederland die dat kunnen. Nou, op dit moment onderzoeken wij dat en kijken we wat de mogelijkheden zijn. Dat is de stand van zaken.
Dank u wel. Dan zijn we gekomen tot aan het eind van de rondvraag. Bespreken C-stukken zijn niet van toepassing. Dan komen we bij het bespreken van de B-stukken.
Voorzitter.
Bij de B-stukken.
Ik had nog even een vraagje. Er was net wat verwarring over mijn rondvraag. Maar die rondvraag die kwam uit de beantwoording van vragen die gesteld zijn in de commissie BMW. Naar aanleiding van de BRAP met betrekking tot. Dus bij mij is een beetje verwarring van, oké, dat gaat wel over cijfers en over de rapportage. Maar of ik alsnog met deze vraag naar de heer Jumelet moet. Omdat ze wel hier in de commissie thuis horen. Het is een beantwoording van vragen, een brief die binnengekomen is. Een beantwoording van vragen die gesteld zijn in de commissie. En die zijn schriftelijk beantwoord. Ja. En over die schriftelijk beantwoorde vragen had ik weer een vraag. Dus
van de schriftelijk beantwoorde vragen door de heer Jumelet.
Nee, ja.
Die zijn door de heer Jumelet beantwoord, ja, als ik u goed
deze zeg. Commissie horen die.
En staan als in, ja, want het is een ingekomen stuk,
ja,
als wat bij de lijst ingekomen stukken staat.
Ja, het is de beantwoording op vragen gesteld in de commissie. Een schriftelijke beantwoording.
Ja, maar ze staan als ingekomen, zeg maar als ingekomen post, ja, op de lijst.
Ja.
Nou, heeft u daar dan vragen over, dan kunt u die op de volgende commissie ter behandeling voorleggen. Ja.
De voorzitter, als ik de heer Arends die gaf wat dienstverlening richting de heer Hulzeg als het ging om zaken over de portefeuille van de heer Jumelet. Wat mij betreft, als u die vraag aan ons op dezelfde weg via de Griffie mailt, dan zullen we ook dat beantwoorden. En dat is in de commissie BME besproken, omdat de BRAP in zijn totaliteit hier besproken is. Het college heeft inmiddels het verzoek neergelegd bij het presidium om de BRAP weer in de drie commissies te behandelen, zodat u gewoon met goede portefeuillehouders op de inhoud kunt discussiëren. Maar goed, dit is nog even dan een nawee van de werkwijze die we hadden. En wat het college betreft veranderd mag worden. Maar als u dat via de Griffie in ons mailt, krijgt u daar antwoord op. Dank u wel, voorzitter.
En daar gaat het uiteindelijk om, dat u antwoord krijgt op uw vraag, of niet? Dan ga ik met enigszins goedvinden verder met de agenda. En dan kom ik bij de bespreking van de B-stukken. En dat is 6a en dat is tarieven, paspoorten en identiteitskaarten. Wie wenst daarover het woord? Mevrouw Vrolijk wenst verder nog iemand het woord. De heer Oldebeuving. Dan geef ik het woord aan mevrouw Vrolijk.
Ja, dank u voorzitter. We hebben alleen eigenlijk een vraag van de uitspraak en de verandering van de wet en regelgeving is 17 december al veranderd. En we zijn nu in februari, dus was even de vraag van hoe dat komt dat er zo'n tijd dan tussen zit.
Ik wil even een omissie herstellen. Het is het B-stuk, dus had ik eerst de wethouder het woord moeten geven, maar prima. Dan geef ik het woord aan de heer Oldebeuving.
Mag een A-stuk worden.
Dan geef ik het woord. Dan geef ik het woord aan de wethouder.
Ja, voorzitter, mevrouw Vrolijk constateert terecht dat het de Eerste Kamer heeft er op 17 december over gesproken. Nou, 17 december besluitvorming door de Eerste Kamer. Dan moet er berichtgeving komen vanuit het Rijk naar de gemeente toe. Dan moet er een collegebesluit genomen worden. Dan betekent dat een raadsbesluit. Nou, dat is sneller dan dit kon het niet. Staatsblad, precies. Nou, voor mij staat er dan niet eens in.
Dan, aangezien het een B-stuk is, kan ik nog een tweede termijn, maar ik denk niet dat dat nog nodig is. En ik zou de commissie ook willen voorstellen om het als A-stuk naar de raad te laten gaan. Kan een ieder zich daarin vinden? Prima. Dan gaan we verder met het bespreken van de A-stukken, 7a. Instellen commissie onderzoek geloofsbrieven. Wie wenst daarover het woord? Niemand, dan gaat dat ook als A-stuk naar de raad. En dan vaststellen verslagvergadering, vaststellen notulenvergadering, vergadering, commissie bestuur, middelen en economie van 14 januari. Heeft iemand daar een op- of aanmerking? Mevrouw Vrolijk.
De inspreker van de notulen, die op de notulen vermeld staat, was niet meneer Hoornis met twee O's, maar met één O. En de tijdsduur van het ingelogd blijven, die daar vermeld staat, staat 5 minuten. Maar dat ging om 15 minuten. Dus dat moest ik even doorgeven.
Dat waren uw opmerkingen?
Ja.
Dan kijken even of er actuele mededelingen zijn vanuit het college. Die zijn er niet. Ze zijn er ook niet vanuit het presidium. En wenst een van u ook nog voor de volgende commissie iets op de agenda te zetten? Ook niet. Het kan wel, maar dat is ook een andere vraag. Dan sluit ik deze vergadering en ik wens u alle wel thuis. En ik wil u al het bedanken voor de prettige samenwerking die ik van u heb mogen ontvangen. Dank u wel.